Dankdag voor gewas en arbeid in Israël. Dat is het thema voor de prediking van vanmiddag. Dankdag voor gewas en arbeid in Israël. Dankdag in het paleis. Dankdag in het land. En dankdag in de tempel. Dankdag in het paleis, in het land en in de tempel. Ik vermoed zomaar, kinderen en jongelui, dat jullie wel eens een keer met je ouders op bezoek zijn geweest in een kasteel. Hier dichtbij, slot Loevestein. Kasteel wat een hele belangrijke plaats inneemt in onze vaderlandse geschiedenis. Misschien wel verder weg, het Muiderslot. Of een van de andere kastelen die ons land gelukkig nog mag tellen. Enkele weken geleden waren mijn vrouw en ik in het grootste kasteel dat binnen onze landsgrenzen wordt aangetroffen. En dat is kasteelhuis Ten Berg in Zeerenberg. Een klein plaatsje, zo weggedrukt tegen de Duitse grens. Als je op dat kasteel staat, kijk je Duitsland in. Prachtig kasteel trouwens. De mooie expositie, rondleiding en een schitterende omgeving. Op enig moment deden wij een korte rondleiding en dat was dat we de toren beklommen. De toren die was verdeeld ook in verschillende kamers. In een van die kamers werden de wapens nog bewaard en dat is natuurlijk ook altijd spannend en mooi om te zien. En bovenop die toren kregen we een prachtig vergezicht over de wijde omgeving. Met daarbij ook een korte uitleg van een gids die mee naar boven was gegaan. En terwijl we daarboven stonden, achter de grote zware kantelen, keken we naar beneden. En zei die mevrouw plotseling, kijk, daar staat de kerk van het kasteel. En je bent dan geneigd om eerst eens zo te gaan kijken. Te zien of je een grote hoge toren op ziet reizen. Boven het plaatje Zeerenberg uit. Maar we moesten bijna bij wijze van spreken buigen over de rand van de muur. En inderdaad aan de andere kant van de slotgracht stond zo half verscholen onder hoge bomen een klein oud kapelletje. En de mevrouw vertelde verder hoe dat kapelletje was gebouwd, een protestants kapelletje in de tijd van de reformatie en wat voor geschiedenis ermee was verbonden. De heer van dat kasteel was een zwager van Willem van Oranje die in eerste instantie meeging, ook in de opstand tegen Spanje. Maar na verloop van tijd overliep naar het Spaanse leger en toen ten oorlog trok tegen zijn eigen zwager. En zo kwam er dat naast dat kleine kerkje ook een grote Rooms-Katholieke kerk was komen te staan. Wat opviel, en daar wil ik eigenlijk met u even naar kijken, was dat dat kerkje letterlijk kleiner was dan het kasteel van deze machtige vorst. Want dat was hij vroeger. Je moest letterlijk over de muur naar beneden kijken. En dan keek je zo op de dakpannen. En er was natuurlijk ook een uitleg bij, die zal ik u vanmiddag besparen. Maar juist dat hoogteverschil, die hoge sterke toren, wat de macht uitbeeldt. En in de schaduw dat kleine kerkje, wat als het goed is, verzoening uit beeld. Was tekenend voor de manier waarop deze mensen toen aankeken tegen kerk en samenleving. Ondenkbaar in de wereld van het Oude Testament. Ik denk alleen maar even, kinderen, jongelui, aan die bekende geschiedenis van koning David, wanneer de rust is ontstaan in zijn rijk en de belangrijkste vijanden zijn verslagen en het leger ook weer teruggebracht is naar de kazernes en David op zijn troon eindelijk toe kan komen aan het uitzetten en aan lange lijnen de toekomst in, dan is het eerste wat bij vragen David bovenkomt, de vraag waar de Heere nou precies woont. En hij zegt het hardop tegen zichzelf, ik woon hier in een schitterend paleis, maar God woont in een tent. Tentje. En hij gaat met die vraag aan de slag. Nathan wordt erbij geroepen. Die geeft direct zijn stempel van goedkeuring op. Natuurlijk, David, als een goed voornemen om voor de Heer een prachtig huis te gaan bouwen. U kent dan de afloop van die geschiedenis dat de Heer Nathan terugstuurt naar David en hem tot de orde roept. Hij mag geen hand zetten aan de tempelbouw. Zijn zoon Salomo, de zoon des vredes, waar geen bloed aan de handen kleeft, die zal straks de tempel doen oprijzen in Jeruzalem. Maar de Heer geeft al wel vast het bestek mee aan David, het bouwtekeningen. En de opdracht om allerlei voorraden aan te gaan leggen met het oog op de toekomstige tempelbouw. En als je die getallen op jezelf laat inwerken, als ook de mate van de muren, de hoogte van het grote tempelcomplex dat vereist, dan zie je eigenlijk precies de omgekeerde beweging. In Zeerenberg een groot kasteel. Met een klein kerkje. En in Jeruzalem een grote tempel. Met in de schaduw van die tempel het paleis van de koning. Zonder woorden wordt het voor iedereen duidelijk. In Jeruzalem zit een koning die onderdaan is van de koning der koningen. Als je bij Salomo op bezoek bent, moet je naar boven kijken. En dan zie je de hoge tempelmuren. En als je op de tempel in Jeruzalem staat, moet je naar beneden kijken om te zien waar Salomo woont. Daarmee geeft eigenlijk het Oude Testament direct aan wat de plaats is van de koning tegenover de Heer. En niet alleen is dat heel zichtbaar, vastgelegd, vormgegeven in de tempelbouw naast het paleis van Salomo, dat hoogteverschil. Al lang van tevoren had de Heere dat verschil ook uitgelegd in een van de geboden in de boeken van Mozes. Ik denk aan Deuteronomium 17, het bekende hoofdstuk dat gaat over het gebod van de koning vanaf vers 14. De Heere beschrijft daar wanneer het volk Israël in de toekomst op enig manier toch een koning zal krijgen wat hij van die koning verwacht. En opvallend is dat in dat gebod wat de Heere dan geeft aan de koning, er geen enkel woord wordt gerept over het aanleggen van grote schatkamers, het laten opdraven van een geweldig leger. Integendeel, als het gaat over defensie, over het leger, dan wordt de koning van Israël verboden om ruiters, strijdwagens in bezit te hebben. Dat mag hij niet. In zijn paleis mag maar één slaapkamer zijn voor hem en zijn vrouw. En niet vele andere slaapkamers voor allerlei bijwijven en bijvrouwen en haren. Wat ook opvalt in dat koninklijke gebod in Deuteronomium 17 is dat de Heere de opdracht geeft aan de koning om niet op een troon te zitten, maar achter een schrijftafeltje voor onze kinderen. De koning moet elke dag in de schoolbank gaan zitten. Een boek voor zijn neus. Papier op tafel. Pen in zijn hand. En het enige wat hij moet doen is overschrijven. Wat? De wet van God overschrijven. 'S Morgens is dat zijn taak. 'S Middags is dat zijn taak. En 's Avonds is dat zijn taak. En tegenover dat tafeltje van de koning staat geen meester of een juffrouw, maar een priester. En zijn taak is om te kijken of de koning geen schrijffouten maakt, geen bladzijde overslaat om sneller klaar het sneller af te kunnen ronden. Maar om op te letten of de koning nauwkeurig de wet van God overschrijft en die schrijvend tot zich neemt. En daarin is de koning van Israël ook een unieke man in die hele wereld van het Oude Testament. Bij de buren wordt verwacht dat de koning sterk is, machtige uitstraling heeft. Staat is om op zijn paard zijn leger aan te voeren en natuurlijk als eerste zich in de strijd te storten. Maar de Heere verwacht van zijn onderkoninkje dat hij niet bedreven is in het zwaard, maar in de pen. En dat het geen man is van macht, maar van recht. En dat het geen koning is die onverbiddelijk en niets ontziend, niemand ontziend zijn eigen wil uitvoert. Maar dat het een koning is die bewogen is vanwege barmhartigheid en oog heeft voor de kwetsbaar in de samenleving. Om die als eerste te beschermen tegenover hen die met macht zijn belust. Dat is nodig, gemeente, om de positie van Hiskia ook te kunnen begrijpen, zoals we hem in de achterliggende week hebben leren kennen in het tweede boek van Kroniek. Keer op keer valt het op dat deze man als koning de voortouw neemt in het organiseren en het reformeren, het vernieuwen van de tempeldienst. Je zou verwachten, zeker bij 2 Kronieken 30, dat wanneer alles is geïnstalleerd in de tempel zoals we dat de vorige keer zagen, de priesters weer op hun plaats zijn, de levieten weer op de goede manier aan het werk zijn, in de tempel alles vernieuwd is, nieuwe instrumenten zijn gemaakt en andere instrumenten zijn vernieuwd, dat koning Hiskia dan een stap terug doet en de leiding weer overgeeft in de handen van de hoge priester en de andere priesters. Hij gaat weer terug naar zijn paleis. En de priester bemoeit zich met de dingen die in de tempel moeten gebeuren. Maar het viel al direct op aan het begin van de schriftlezing. Laten we trouwens maar even kijken. Vers 1 van hoofdstuk 31. Dat wanneer de koning het Pascha heeft gevierd met het volk en de week van de ongehevelde broden is afgerond, de Israëlieten teruggaan naar huis. Vers 1. En je zou dan verwachten dat er vervolgens ook als het ware in één adem wordt verteld dat Hiskia ook weer terugkeert naar zijn huis en zich gaat bemoeien met de politiek en andere zaken. Maar het gaat dan gewoon door in vers 2. Hiskia bestelt de verdelingen van de priesters en van de levieten na hun verdelingen. Dat wil zeggen, Hiskia gaat de belasting organiseren, vergun me dat ik het zo zeg, belasting. De tiende van het volk, waar de stam van Levi recht op heeft. Hij stelt daar ambtenaren voor aan. Organiseert de administratie in de tempel. Stuurt het aan. En zorgt er zo voor dat de dagelijkse gang in de tempel, het brengen van de offers, het onderhouden van de priesters, het hele jaar door kan doorgaan. Zelf neemt hij daar het voortouw in. Ik lees even verder bij vers 2. En niet alleen na zijn dienst worden de priesters en de levieten georganiseerd, maar hij organiseert ook het brandoffer, de dankoffers, om te dienen en te loven, om te prijzen in de poort van het leger van de Heer. En dat niet alleen. Hij neemt ook het voortouw daarin om zelf als eerste zijn deel dat hij als koning vanuit de wetten van Mozes verplicht is om af te staan en de tempeldienst om dat te brengen in de tempel. Hiskia is niet alleen de man die daarin leiding geeft en zorgt dat het volk ook op zijn verantwoordelijkheid wordt gewezen door de ambtenaren die hij daarvoor het land in laat gaan. Hij geeft ook het voorbeeld. Als eerste zorgt hij ervoor dat zijn gaven gebracht worden in de tempel. Voordat hij naar het volk toe gaat om hun op hun verantwoordelijkheid te wijzen. En dat niet alleen, het is ook koning Hiskia die uitlegt, het slot van vers 3, waarom de tempelbelasting geïnd moet worden, gelijk geschreven is in de wet van de Heer. Dat staat er dan met nadruk. En vervolgens, als Hiskia zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, stuurt hij de boden het volk in vers 4. En dan wordt er gezegd tegen het volk dat ze hun deel zouden geven. Waarom? opdat ze versterkt zouden worden in de wet van de Heer. Hizkia is niet alleen een man van woorden, maar ook van daden. En hij verantwoordt zijn daad door aan het volk te vertellen wat voor winst zij mogen genieten van de Heere als ze zich houden aan Gods geboden. Ik wil op deze dankdag eerst maar gewoon even wat hele concrete en praktische lijnen trekken. Ik ben ontzettend dankbaar, gemeente, ook dat is kennis maken met elkaar, dat ik vanmiddag zoveel gezinnen in de kerk mag zien. Er zullen ongetwijfeld gezinnen gemist worden. Dat ziet u beter dan ik. Neem het mee in uw gebed. Maar wat is het ook belangrijk dat we aan onze kleine kinderen, en ik vind het fijn dat ze vanmiddag er ook zijn, en al wiebelen ze, ik heb er zelf helemaal geen last van als vader van 9 kinderen, dat zit wel goed. Maar dat we aan onze kinderen ook heel concreet en praktisch uitleggen wat dankdag inhoudt. En dat we dat niet alleen kunnen vertellen, we gaan de Heere nu danken voor al het goede dat we gekregen hebben in het achterliggende jaar, in eten en in drink. Maar dat we ook aan onze kinderen voor weten te doen wat dankdag vieren inhoudt. Vanmiddag heel concreet een moment van afzondering samen met de gemeente in Gods huis. Maar dat het ook ons dagelijks leven stempelt in het gezin. Ik ben ook blij dat ik verschillende jongeren zie vanmiddag. En van verschillende jongeren weet ik dat ze een bijbaantje hebben. Mag ik jou vanmiddag gewoon eens een hele concrete vraag meegeven? Wat je net in de collectezak gestopt hebt. Heb je dat van je moeder gekregen? Of was het ook van het geld dat jij verdiend hebt? En begrijp mijn vraag vanmiddag heel goed. Het gaat me er echt niet om wat je geeft. Al is het maar 50 cent, bij wijze van spreken. Maar dat jij dat ook leert. Om van hetgeen wat je gekregen hebt van de Heer af te staan aan zijn dienst. En ik denk dat ik niet hoef uit te leggen waarom ik die vraag vanmiddag aan je stel. Gaf God jou niet het werk? De kracht? De gezondheid? Kijk eens om je heen. Alleen al in deze gemeente. Dan weet jij net zo goed als ik dat er verschillende jongeren zijn die of geen werk hebben, geen bijbaantje, of niet kunnen werken. Waarom jij wel? Waarom laat de Heer jou opgroeien in een gezin waar zoveel goeds aanwezig is? Waar je 's morgens niet aan je vader of je moeder hoeft te vragen of er nog eten is. Maar waar, denk ik, dezelfde vraag klinkt als in ons gezin. Wat gaan we vandaag eten? Een zegen dat we die vraag mogen stellen. Wat gaan we eten? Maar stellen we die vraag altijd vanuit ootmoed en verwondering? Of vanuit dat vanzelfsprekende. En als je dan hoort wat er op tafel komt, al zeg je het dan niet, maar misschien spreekt je gezicht wel boekdelen. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij daarin, ook als ouders. Wij zijn niet te vergelijken met koning Hizkia. Zijn rol is uniek in het Oude Testament. Maar hij houdt ons vanmiddag op deze dankdag wel een spiegel voor. Hij zegt het niet alleen. Hij doet het ook. Onze kinderen hoeven echt niet te weten wat we gegeven hebben met de dankdag. Ze mogen wel weten dat op de dankdag er ook een bijzondere collecte is. Waar we als ouders ook oog voor hebben. Weet u wat mij trouwens ook opvalt? Dat deze koning Hizkia niet zegt aan het volk, als je nou dit gaat geven, dan kan de tempel tenminste draaien. Dan worden er offers gebracht. Hoeven de priesters niet te werken. Houden we het gebod. Maar hij zegt heel nadrukkelijk aan het slot van vers 4, tegen het volk, wij geven onze gaven. Opdat we versterkt mogen worden in de wet des Heeren. Daar wil ik even de vinger bij leggen. In de eerste plaats omdat hier iets bijzonders gebeurt in het geheel van het Oude Testament. Als u dat vergelijkt met de boeken van Mozes, dan zie je inderdaad een bepaalde ontwikkeling. Wanneer de Heere daar aan het volk uitlegt waarom hij de tiende verwacht om de tempeldienst te onderhouden, dan is dat heel sterk gericht ook op de stam van Levi en in het instand houden van de eredienst, de dienst van de verzoening, de offers die gebracht mogen worden op het altaar, om dat ook te kunnen laten doorgaan. Maar opvallend is, en dat is in het Oude Testament ook wel ergens een verschuiving, als ik daar toch even vanmiddag stil bij mag blijven staan, is dat Hizkia niet in de eerste plaats op het altaar wijst, opdat het altaar mag blijven branden, maar op het woord. Hizkia wil zeggen, in het geven van de gave geeft de Heere inzicht in de schrift. Dankbaarheid is niet alleen een uiting voor datgene wat de Heere gegeven heeft in de achterliggende maanden. Maar koning Hizkia zegt heel nadrukkelijk, en hij spreekt hier uit ondervinding, denk maar even aan zijn taak, dat zitten achter dat schrijftafeltje, dat overschrijven van de wet en onderwel het organiseren van de tempeldienst. In het leven vanuit verwondering vanwege Gods goedheid. In het geven van de gaven als uiting van die verwondering krijg ik een scherper zicht op de gever die door zijn woord spreekt tot mij. Nee, we zouden het te plat zeggen als dat vanmiddag wordt weggezet als een soort investering. Dit is geen investering in jezelf. Dit is het beoefenen van ware dankbaarheid tegenover de Heere. In het geven van de gaven geeft de Heere inzicht in zijn woord, opdat we door het woord de gever scherper en beter mogen leren kennen. Wij geven onze gaven met gevouwen handen. Opdat we al gevend de gave ons hart en oor afstemmen op de schrift. Ten diepste op God zelf. Wat Hizkia eigenlijk wil is dat heel het volk, een priesterlijk volk, een koninklijk volk wordt. De roeping van de koning was om niet alleen onder het volk te staan als koning en als priester en zo zijn volk te besturen. Maar het volk ook zo te oefenen om zelf priester te worden in het uitdelen van de gave. En koning te worden voor Gods aangezicht door het leven steeds meer af te stemmen op de koning der koningen. En dat heeft ook effect in het leven van het volksleven. Kijkt u maar even met me mee naar het begin van vers 5. Dan staat er een hele merkwaardige uitdrukking. Toen u dat woord uitbrak, je mag het in onze Nederlandse taal ook zo zeggen, toen u dat woord losbarst. Het is alsof er bij wijze van spreken een bom ontploft in Jeruzalem. Een heel sterk woord wordt hier gebruikt. Om te onderstrepen wat het effect is. Ja, waarvan? Nou, niet van zwaarden en paarden. Maar van het geven. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Dat slaat in als een bom in Jeruzalem en in Israël. Gewoon de eenvoud van de vreze des Heeren. Mag ik zo eens een heel praktisch voorbeeld noemen? Wat kan inslaan als een bom? Ik denk aan de jonge vader met zijn opgroeiende kinderen. Al geruime tijd merkte de kinderen aan vader dat er iets aan de hand was. Hij was zo stil. Soms betrapte ze hem wel eens wanneer ze boven ergens moesten zijn en ook toevallig op de slaapkamer van vader en moeder wat moesten halen en de deur open deden en dan zagen ze haar vader liggen op zijn knieën voor het bed. Stilletjes werd dan de deur weer dicht gedaan. Het was op een morgen dat het gezin rondom de tafel zat. Vader was begonnen met gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Hij had amen gezegd. Dan begint het ritueel. Hè? De kinderen pakken hun boterham, schenken. En dat vader opeens aan tafel in snikken uitbarstte. En het werd meteen stil. Zo vaak zagen de kinderen vader niet huilen. En dat vader zijn boterhammetje omhoog hield. En tegen zijn kinderen zei: dit is genade. Gekocht door het bloed. Wat ben je gezegend als je zo'n vader of moeder mag hebben. Niet zo dik te bovenop als doorgezakte godsdienst. Maar een vader waarin je, of moeder waarin je de gebrokenheid proeft. Waar het vanzelfsprekende verdwenen is uit het leven. Daar kun je misschien soms aan ergeren als opgeschoten puber. Maar tegelijkertijd proef je bij je vader of je moeder iets wat jij mist. Vader weet van geven en van ontvangen. En misschien leef jij op dit moment nog wel van het nemen. Het sloeg in als een bom. En ik weet zeker dat de kinderen dat moment nooit meer zullen vergeten. Dat blijkt trouwens hier ook in de reactie van het volk. Kijkt u maar even met me mee vanaf vers 5. Het volk gaat het inzamelen. De Bijbelschrijver zegt heel nadrukkelijk dat die inzameling begint in de vierde maand en eindigt in de zevende maand. En die jaarrekening van het Oude Testament betekent dat die inzameling begint aan het begin van de oogst, wanneer de eerste gewassen binnengehaald worden en afgerond wordt aan het einde van de zevende maand, als alles is binnengehaald, als het akkers zijn leeggehaald, als de velden komen braak te liggen, als de wijngaarden zijn leeggeplukt, als de voorraden zijn volgestuwd. 3 maanden achter elkaar wordt er van die grote oogst die daar op het land staat elke keer een deel in Jeruzalem gebracht. Dat is bijzonder. Zeker in het licht van de geschiedenis van 2 Kronieken 30. 16 jaar ligt achter koning Hizkia van vader Agas, weet u nog wel? 16 jaar van rampspoeden, van oorlogsgeweld, van plunderingen, van roof, diefstal, moord. Het volk was leeggeknepen. En wanneer het altaar wordt geheeld, de tempel wordt vernieuwd, het Pascha in Jeruzalem wordt gevierd, het volk vervolgens wordt genodigd. Zie je hier in het vervolg van deze geschiedenis die omgekeerde beweging. Mag ik het eens even uittekenen? Hoofdstuk 29 en 30 begint bij het altaar. Vervolgens om het altaar de tempel. Dan de derde kring, die breder is, de stad. En dan gaan er vervolgens de boden het land in. Zo zagen we 2 zondagen geleden. Het land wordt bij het altaar gebracht. En hier komt die omgekeerde beweging. Als het volk terug is gekeerd van het altaar naar huis en vervolgens aan de slag gaat op de akkers, komen vanuit de uiterste hoeken van het land als één grote stroom de gaven, de stad, de tempel en het altaar binnen. Zet dat niet onze dakdag ook vanmiddag in een heel ander licht? Wij kijken niet even achterom. En zeggen tegen elkaar misschien wel heel vroom, wat is de Heer toch goed geweest voor ons? En als dankdag vanavond voorbij is, gaan we snel weer over tot de orde van de dag. Zo leven we toch? Alleen maar vooruitkijken. Plannen, afspraken maken. Het volk was eerst bij het altaar geweest. Berooid met lege zakken en een leeggeplunderd achterland. Toen het altaar begon te branden en God in zijn verzoenende geborgenheid weer intrek wilde nemen in het hart van het volksleven, ging het volk met het offer terug naar huis. En aan dat offer was de zegen van de Heere verbonden, en nu die zegen heel concreet zijn uitwerking heeft, keert het volk met de zegenende gave terug naar het altaar, de bron van alle zegeningen. Mag ik dat zo vanmiddag eens vragen? Zit je zo vanmiddag op deze dankdag in de kerk? Dat je niet in de eerste plaats terugkijkt en ergens ook wel een beetje trots bent. Zulke cijfers heeft mijn bedrijf, die prestatie heb ik gedaan, dat goede evaluatiegesprek met mijn baas. Maar als we vanmiddag op deze dankdag terugkijken, dat je eerste gedachten gaan naar het altaar, naar het kruis. Daar stond ik, berooid, met lege handen, geen recht, dan alleen maar recht op het oordeel. Daar werd ik gebracht bij het offer. Gods onuitsprekelijke gaaf. En toen ik vanuit de schaduw van dat altaar met de vrede van God in mijn hart terugkeerde naar mijn gezin, mijn werk, mijn studie, kwam dat in één keer in een heel ander licht te staan. Jonge luiden, maak je dezelfde rekenopdrachten voor wiskunde? Moet je dezelfde taaloefeningen doen voor de talen die je moet leren. Maar ligt over jouw huiswerk de schaduw van het kruis. En dat geeft je een hele andere houding als jij gebogen zit achter je bureautje op je slaapkamer. Om je studie te doen. Dan is alles een wonder. Dan heb je in alles de Heere nodig. Dan komen die zeevis in een heel ander licht te staan. Dan mag je natuurlijk dankbaar zijn voor alles wat de Heere je gegeven heeft. Maar dan is, als het goed is, de Heere de eerste geweest in het achterliggende seizoen. Die jou weer zag verschijnen bij dat altaar. En nu zo heel anders, geen lege, maar volle handen, vol en overladen van de goedheid van God. Zie je dat volk daar staan? Die staan er niet met hun rug recht overeind. Maar tegen die achtergrond van 16 jaar koning Agas kunnen we dit grote volk vangen in een klein lucifersdoosje. Klein gemaakt onder Gods goedheid. Let er trouwens eens even op de manier waarop de Bijbelschrijver daar even de vinger bij legt. Laten we maar even kijken. Als dan koning Hiskia daaraan komt in de stad, hij doet dan inspectie, vers 8 en 9. Dan ondervraagt hij de priesters wat er nou aan de hand is. En de priesters vertellen aan koning Hiskia wat er gebeurd is in de achterliggende maanden. Hoe de Heere het volk geheiligd had. En in zijn gunst en in zijn trouw zich over dat volk had ontfermd. Je zou er zo eigenlijk overheen lezen als je niet goed scherp krijgt wat hier nou precies gebeurt. De rollen zijn omgedraaid. Koning Hiskia was degene die het initiatief nam om het altaar te herstellen. Onder zijn leiding werd de tempel vernieuwd. En wanneer hij alles heeft georganiseerd en de boel weer op de rails staat, dan is hij ook degene die het voortouw neemt om vervolgens het volk op te roepen om te zorgen voor de voortgang van Gods dienst in de tempel, het brengen van de offers. Maar wanneer al die gaven zijn binnengebracht, niet in het paleis van de koning, maar in het paleis van de koning der koning, is het Hiskia die een stap terug doet, vers 9. Hij geeft geen bevelen meer, geen onderwijs, maar stelt de vraag aan de priesters en de levieten. En die gaan onderwijzen, leren en uitleggen. Nou, dominee, hoor ik hem maar bij zichzelf zeggen, dat is eigenlijk nogal logisch natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Het gebeurt in de tempel. De priesters waren daar verantwoordelijk voor. Ze hebben in de achterliggende maanden in opdracht van de koning die voorraadskamers aangelegd. Ze hebben de boel natuurlijk ook vastgelegd in de administratie. Inderdaad gebeurde dat in die tijd. Er werd ook een administratie bijgehouden. En nogal wie dus dat koning Hiskia, wanneer hij dan na 3 maanden opeens dat tempelcomplex weer binnen wandelt en gaat kijken wat er gebeurd is, zich laat informeren door de priester en de leviet. Maar dat is niet de bedoeling. Want waar komt deze koning vandaan? Uit zijn paleis. Ja, maar hoe zat hij daar ook alweer achter dat schrijftafeltje? De koning moest daar zitten. En de priester stond. Als vanmiddag koning Willem-Alexander hier binnen zou komen, is het eerste wat we allemaal doen. Rechtop gaan staan. En uw predikant gaat dan meteen de kansel af. Teken van respect voor het ambt. En als de opdracht of het bevel klinkt, gaan wij zitten en blijft de koning staan. Dat is etiketten. Of de koning gaat als eerste zitten. En dan pas mogen wij zitten. Als koning Hiskia achter dat tafeltje de wet zit over te schrijven, vertelt zijn houding dat hij ondergeschikt is aan de priester die voor hem staat. niet de koning regeert uiteindelijk, maar de priester. En als de koning dat tempelcomplex binnenkomt, dan laat hij niet zich informeren als een koning die dit allemaal heeft georganiseerd. Dan stelt hij zich op als een leerling tegenover de priester. Hij ondervraagt, precies zoals jij op school je meester of je docent bevraagt omdat je iets niet begrijpt. Jij zit in je bank, de docent staat voor de klas en hij gaat het vervolgens uitleggen. Daar ligt een hele mooie lijn in. Ook naar u en mijn leven. Wanneer krijgen onze gaven nou echt betekenis? Als we kijken naar onze kracht. Als we letten op onze gaven. Als we onze cv's even tevoorschijn halen, de diploma's. Als we kunnen vertellen hoeveel uur we eraan gewerkt hebben. Of als we koning af zijn geworden. Leerling willen zijn aan de voeten van de grote Hoge priester. Hij ons gaat onderwijs. En bijvoorbeeld vertelt op deze dankdag. Of weet gij het niet? Dat het de goede tierenheid van God is. Die u tot bekering brengt. Hij laat zien dat bij alle gaven op de kassabon staat betaald, volkomen betaald. Hij laat zien dat die prijs al eeuwen geleden betaald is, toen in de nacht op Golgotha er één was die overgegeven werd in het gericht en in het oordeel. Uitgekleed en overgeleverd in de Godverlatenheid. Opdat alles wat ik meer heb dan de hel. Een gave van het kruis is. Dat is dankdag 4. Dat de priesterlijke gestalte van Christus zichtbaar wordt in mijn keuken, studeerkamer. En let dan eens op het onderwijs, dat is het laatste vanmiddag van deze priester, het slot van vers 10. Dan staat er als deze hoge priester, hoofdpriester, zo staat dat in vers 10, gaat uitleggen, Azaria is zijn naam. Er is trouwens ook wat mee aan de hand met deze Azaria, de hoofdpriester van de huizen Sadoks. Zo scheutig is de kronieken schrijven niet met het vertellen van de achtergrond van iemands priester. Hier doet hij dat heel bewust wel, omdat er eeuwen geleden nog een andere Azaria was, namelijk de hoge priester in de tijd van Salomo, die als eerste gediend heeft in het tempelcomplex. Hij behoorde ook tot de familie Sadok. Het is alsof de Bijbelschrijver ze wil zeggen, zie dan eens de trouw van God de eeuwen door, ondanks dat koning Agas die tempel in een ruïne wilde veranderen. Komt hier opeens weer Gods verkiezende trouw zichtbaar. Het huis van David, koning Hizkia. Maar ook binnen de kring van de priesterfamilie Sadok is daar die tweede Azaria op dit beslissende moment. Die gaat uitleggen wat de achtergrond is van de gave, vers 10. Hij zegt dan, van dat men deze heffing begonnen heeft tot het huis des Heren te brengen, is er te eten geweest en verzadigd te worden, ja over te houden tot overvloed toe. Want de Heere heeft zijn volk gezegend, zodat deze veelheid overgebleven is. Het is alsof Azaria wil zeggen, koning Hizkia. Vanaf het moment dat u die tempelbelasting begon te heffen. En als je het plaatst in tegen de achtergrond van Kronieken, dan moet je eigenlijk lezen. Vanaf het moment dat we samen Pascha gingen vieren. Gevolgd door die week. Twee weken. Van het feest van de ongezuurde broden. Wat in het teken staat van Gods zorg en onderhouding. Tijdens de woestijnreis vanuit Egypte naar Canaan. Vanaf dat moment, toen wij nog helemaal niets hadden. En koning Hizkia voor een lammetje moet zorgen. Want zelfs dat hadden we niet op dat tempelplein. Weet u dat nog? Van afgelopen zondag. Vanaf dat moment is er niet genoeg. Maar is er zelfs over. Kinderen, vanmiddag heb je gegeten. Ik denk dat je moeder tegen je zei, als je de tafel even opruimt, zet dan ook even het eten weer terug. Zonder bij na te denken, wellicht in je brood weer in de broodzak. Spulletjes in de kast en in de koelkast, deurtjes dicht. Overvloed. Bent u er wel eens verlegen onder gemeente? Onder die overvloed. Heb je dat gevoel ook wel eens als je 's morgens vroeg je groene container bij de weg zet? Dat je dat zo in één keer naar je toe krijgt. Hier een groene container. Burkina Faso, waar onze jongeren in het komende seizoen actie voor gaan voeren. En waar verschillende kinderen ook eens sliederig bij betrokken waren. Daar hebben ze geen groene container. Hier moeten we letten op de datum. En daar is het elke dag een strijd om te overleven. Overvloed. Ik vlak de stille nood onder ons niet uit. En ook niet de stille armoede. Maar als ik even met u terugkijk naar de achterliggende maan. Die schrijnende beelden die vanuit de media aan ons opdringen. En misschien al helemaal niets meer met ons doen. Omdat we afgestompt zijn geraakt. Door de nood in deze wereld. Kan dan dit woord van vanmiddag nog wel je hart bereiken? Vanaf het moment dat ik bij het kruis stond, ben ik niets meer tekort gekomen. De priester zegt het. Het is een gevolg, vers 10. Kijkt u maar even met me mee, het slot. Want de Heere heeft zijn volk gezegend, zodat deze veelheid, overvloed, overgebleven is. En je hoort tussen de regels van die laatste versregels doorklinken. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat moest Azaria de hoge priester, wanneer dat offer van Pascha was gebracht, uitspreken over het volk. En hier staat het volk. Mag ik het vanmiddag eens zo zeggen, gemeente? Hier staan wij nou. Tegen de achtergrond van elke zondag, waar diezelfde woorden ook klonk. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geef u vrede, vrede bij het kruis. Het trilt door tot in de woonkamer de keuken, de voorraadskamer. En we moeten het vanmiddag belijden, Heer. Onze handen schieten tekort om aan u te tonen hoeveel we van u mochten ontvangen. We kunnen het niet eens meer dragen. Weet u wat ik nog hoop? Dat zeg ik ook tegen mezelf. Dat we aan het einde van deze dankdag dankbaarheid tekort komen. In het licht van een overvloed aan zegeningen. Amen.